tekst voor hedenavond is het 31ste en 32ste vers van Lucas 22. Lucas 22, 31 en 32. Lezen nu het woord Gods al dus. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft lieden zeer opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en gij, als ge eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Gemeente des Heren, dit stuk van de lijdensgeschiedenis brengt ons in, nee, tot die ogenblikken die in die nacht die voorafgaat aan het sterven van de Heer Jezus. En het is bekend dat Jezus met zijn discipelen in de zaal is om het avondmaal met elkander te vieren. En dan komen daarbij al die gesprekken, als ze toch voelen, deze leerlingen, dat het gaat om de hoogste en laatste dingen, dat alles wat Jezus doet te maken heeft met de komst van het koninkrijk. Ze voelen het toch eigenlijk wel heel duidelijk dat het nabij is, hoewel ze het niet kunnen voorstellen en ook amper kunnen aanvoelen, hebben ze toch enig vermoeden ervan, van dat het koninkrijk nabij is, dat het om de uiterste dingen gaat. En dan komt er ineens die vraag naar voren: hoe zullen zij nu zelf tot het koninkrijk staan? En dan komt er direct naar voren dat merkwaardige wat in de menselijke ziel altijd weer naar voren komt: wie zal de meeste zijn? Het is een wonderlijk gevoel, gemeente. Die behoefte om de meeste te zijn. Ik heb wel eens een vermoeden dat dat een vraag is voor degene die menen dat ze verder vanaf zijn om de meeste te zijn. Dat iemand die om welke wijze dan ook door God op een hoogte gesteld is, dit probleem niet eens kent, maar ook helemaal geen behoefte toe heeft. Een van de eerste dingen die nodig zijn om tot dat hogere te komen is dat iemand op dit terrein volkomen de ambitie laat varen. Ambitie en drijf om de hoogste te zijn komt altijd voort uit een merkwaardig gevoel van minderwaardigheid. En zo komt het ook hier naar voren. Ze hebben er weinig van verstaan. En dan gaat Jezus ze toch inleiden in deze dingen. Wie is de meeste? Wie het waagt om de minste te zijn? Dat is degene die zich helemaal niet in zijn meerderheid wenst te bewijzen. Die eerder daar een schroom voor heeft. Een schaamte om daarvan iets te laten merken van die hoogste en laatste dingen die hem toevertrouwd zijn. Er is dan geen behoefte om zo op de voorgrond te treden. Er zijn genoeg andere gebieden waar zo iemand door gevoed wordt. Jezus wil ze hiertoe inleiden. Dat het een ontzaglijke verhevenheid vraagt om de ambitie weg te werpen. Om die behoefte om de leukste te zijn, om de meeste te zijn, om op welk terrein ook uit te blinken boven de ander, ten koste van de ander. Dat het allemaal gevoelens zijn van de zwakke en van degene die eigenlijk zichzelf in diepste wezen verachten. Wanneer iemand God ziet, wanneer iemand een verbinding met God krijgt door Jezus, dan vallen die minderwaardigheidsgevoelens weg. Er is helemaal geen behoefte meer om zich aan te kleden en te vermommen als de meeste. Dat doet er dan niet meer toe. Dan wordt het helemaal omgekeerd, zoals Jezus zelf onder hen is, als één die dient. Er is geen enkele behoefte om macht te tonen. Wie vol is van goddelijke kracht, hoeft niets meer te bewijzen. Het zijn zulke akelige, vernederde en vernederende mensen die zich steeds weer willen bewijzen. Dat is het negatieve wat van de discipelen gezegd kan worden. En Jezus leidt ze in wat het kenmerk is, waar ze zich op moeten richten, namelijk niet op wat zij zullen zijn. Het gaat niet om de functie die zij hebben, maar het gaat om de zaak zelf. Dat zie je zo dikwijls. Mensen kunnen zich opwinden om geestelijke dingen, hun standpunt verdedigen. Ze zetten zich in voor de waarheid en ze zeggen het is zo en zo. En het is nooit zonder bijbedoelingen. Het is altijd om zichzelf te laten gelden. Hoe weinig heeft een meningsverschil plaats? Kan men nu eens de gedachten uiteenzetten en verschillen dat het bij de mensen om de zaak zelf gaat en niet om persoonlijk gelijk te krijgen? Dat zijn zomaar enkele opmerkingen die ermee te maken hebben. Maar er wordt nog iets gezegd. Hoewel ze het op zo'n onbeholpen en beperkte manier doen, is er toch iets heel bijzonders van deze discipelen te zeggen. Ze hebben het misschien zichzelf helemaal niet bewust gemaakt. Maar Jezus zegt het. Gij zijt bij mij gebleven in mijn verzoekingen. Jezus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, is gekomen om in de diepste diepte van verlatenheid en verwording en afbraak van deze schepping af te dalen en om daar te zijn stand te houden, om daar te verbinden met de Vader. En dat geeft de grootste verzoekingen. Is nooit iemand meer verzocht geweest dan Jezus, want Jezus heeft geen enkele verkwikking of verdoving van een beperkte mening, van een fanatisme of van een stilering van de dingen kunnen gebruiken. Jezus heeft zonder enige bedekking in de waarheid, in de nood van wat deze schepping is geworden, gezien. En niet alleen om in zijn bewustzijn die nood te verdubbelen, want dat is het gevaar van het medelijden, maar om die nood aan te grijpen en te boven te komen, om die nood met God te verbinden. Dat heeft hij gedaan, maar daartoe was de verschrikkelijkste beproeving, verzoeking nodig. Want, nog eens, alle camouflage waarbij wij mensen gewoonlijk leven, en waar zelfs dikwijls een deel van onze dierbaarste overtuigingen bij horen, die had Jezus niet. Het was pure waarheid. Het was onomwonden, zoals het is, alle lijden, alle nood, alle raadselen, dat allervreselijkste raadsel, God is almachtig, God kan alles, en toch heeft dit plaats. En dan ziet Jezus dat onbedekt. En hij moet dat uiterste, absurde, waar ieder mens op stuit en waar hij maar gauw zijn bewustzijn voor gaat veranderen om het niet te zien en er iets bij gaat dichten, dat moet Jezus tot op de bodem zien en toch de Vader vasthouden. Dat is de uiterste beproeving die ooit aan het godsvertrouwen is gesteld. Dat is in Jezus gebeurd. En u zegt Jezus, gij zijt bij mij geweest in mijn verzoekingen. O gemeente, wat worden wij mensen? En in zekere zin hebben wij er toch ook mee te maken. Geëerd in deze uitspraak. Gij zijt bij mij in mijn verzoekingen geweest, die discipelen. Ze zijn niet weggelopen. Wat waren hun laatste motieven? Je kunt het aanvallen van alle kanten. Ze hebben misschien helemaal niet zoveel verzoekingen gezien. Maar ze waren er. Je ziet toch, gemeente, wat het kan betekenen om ergens te zijn zonder veel te doen. Je hebt het ook met medemensen. Als je er eenvoudig eens een keer bent, wat betekent dat? Wat betekent dat ook voor de meest hopeloze? Misschien voor krankzinnigen, die we maar zo gauw mogelijk opbergen. Wat betekent het om er te zijn? En dat is het niet. Ik mag het niet verhumaniseren. Want dat is het grootste gevaar wat we doen, gemeente. Dat we direct maar overbrengen in onze eigen categorieën. En die zijn er alleen maar van afgeleid. Het gaat om iets heel anders. Het gaat hier dat de Zoon van God toch nog door mensen in hun onbeholpenheid verkwikt kan worden. Ze zijn er. We weten niet waarom. Misschien slaat het ook nog een beetje op ons. Hoe is het mogelijk in zo'n wereld, waar toch eigenlijk alles je aangrijnst van het ongeloof, waar alle dingen anders zijn, een andere kleur hebben gekregen, dan toen het godsgeloof nog vrij algemeen was, dat we hier toch nog samen zijn. Misschien gedeeltelijk uit eigen belang, misschien uit gewoonte, ik weet het niet. Maar het betekent toch wat een eer. Gij zijt met mij geweest in mijn verzoekingen. O, wat eert Jezus zijn discipelen. En wat eert hij ons ook. Weten we het? Waarom zijn we gebleven? Waarom bemoeien wij ons nog mee? En dan wordt daar een eer gesteld aan die discipelen. En wij mogen in hun navolging, mag er iets op. Van op ons komen van die glans. Ze zullen in het koninkrijk Gods, zullen ze een belangrijke plaats innemen. Er staat, de discipelen zullen regeren over de 12 stammen van Israël. Ze zullen zitten aan de tafel in het koninkrijk. Zo wordt het onmiddellijk gesteld. Wat kunnen wij er ons van voorstellen? Tafel en maaltijd. We weten helemaal niet meer wat het is. Het is bij ons zo ontdaan van alle glans. En toch, we kennen nog de plechtige maaltijd van het avondmaal. En we kennen ook nog iets van de feestelijke maaltijd als een vaag naschijnsel. Maar hier wordt van een gemeenschap gesproken. Een vreugdevolle, stralende gemeenschap van het koninkrijk. Daar spreekt Jezus van, tot die twistende discipelen die toch bij hem zijn gebleven. Al was het slapende straks in de hof van Gethsemane, maar ze zijn, al was het dan slapende, toch gebleven. En heeft Jezus gesproken van dat ontzaglijke visioen waar ze een vermoeden van hebben. Koninkrijk Gods, o gemeente, wie kan het voorstellen? Geen dood, geen zonde, geen verderf, geen, en niet het verlengstuk van onze verlangens alleen. Ver daarbovenuit. Het is geen vergelijk, zelfs het zonlicht is maar een aschgrauwe schaduw vergeleken bij het licht van het koninkrijk. En daar spreekt Jezus van. En ineens slaat het om. Dan ziet Jezus die afstand die er ligt tussen dat punt waar zij daar zijn en dat komende koninkrijk. Wat moeten die discipelen, wat moeten degenen die in Jezus geloven, doormaken? Zoiets verschrikkelijks. En dan volgt het onmiddellijk tot Petrus, tot een enkeling, en niet dat die anderen het niet horen. Maar je kunt de laatste dingen ook niet meer collectief horen. Een gemeente en een gemeenschap is goed, maar verschuilt u zich er nooit achter dat u denkt dat er niet een persoonlijke verhouding met God moet zijn. Daarom zegt Jezus: Simon, Simon, de naam wordt genoemd, deze veelbelovende naam, Simon. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord horen. Hoor Israël, de Heere is enig, de Heer is onze God, de Heer is enig. Simon, dat is zo'n Israëliet bij uitnemendheid, die heeft gehoord, die hoort de unieke stem van de levende God, die is daarop gericht. Dat is zijn naam, dat moet hij worden. Naam heeft de bedoeling dat iemand hervormd wordt naar het beeld van die naam, naar die betekenis. En daarom spreekt Jezus hem zo aan. Het hoogste, je kan iemand aanspreken op zijn nederigste eigenschappen. Maar je kunt ook iemand aanspreken op zijn hoogste mogelijkheden. Dat doet Jezus hier. En het is eensdeels ook beklemmend. Want vele mensen willen liever aangesproken worden hierop dat ze niet veel zijn als een hoopje omstandigheden bij elkaar. En dat zijn we in veel opzichten ook wel. Maar er ligt een hogere mogelijkheid. Simon, Simon, de horende die acht geeft op het woord Gods door alles heen. Luister, Simon, ook nu naar het woord Gods dat ik spreek. De Satan heeft uw lieden opgeëist om te ziften als de tarwe. Daar valt het woord Satan in de Bijbel. We kunnen er allerlei dingen over zeggen. Boze geest. De geest die steeds ontkent. De geest die afbreekt. De geest van het niets. De geest die wil vernietigen. De geest die wil hinderen, ophouden, het plan en de bedoelingen Gods. Ik moet erbij zeggen dat als wij nauwkeurig exegetiseren, dat de Satan oorspronkelijk een andere betekenis heeft, die toch een functie heeft in de Bijbelse openbaring. Want Satan behoort oorspronkelijk onder de zonen Gods. U leest het bij Job. Kom de zoon Gods voor de Heere. En onder hen is ook de Satan die verantwoording moet komen afleggen van zijn tochten die hij over de aarde maakt. En de Satan is niet een geest die voortkomt uit het niets. Hij is oorspronkelijk, en dat is de oude traditie van de kerk die hier ook bevestigd wordt in dat boek Job, is oorspronkelijk als een goede engel geschapen en hij is gevallen. Maar ook dan heeft hij nog een functie. Wil God hem op een of andere wijze gebruiken, hoewel die hinderaar wordt en tegenstander, is er toch een kern waar God nog gebruik van maakt. En dat is dit op zichzelf ook iets verschrikkelijks. Hij is de aanklager. En op welke wijze klaagt de Satan mensen aan? Hij moet eigenlijk, hij wil een functie van de waarheid zijn in oorsprong. Hoewel dit toch iedere keer weer leidt dat hij de leugenaar is, zoals Jezus zegt, van de beginnen. Maar toch is er een element in van aanklacht. Dat is, hij heeft u zeer opgeëist om te ziften. Wat is ziften? Ziften is kaf van koren ziften. Dat wat er niet bij behoort, moet eruit. En Satan moet hier de molenknecht zijn die zift. Niet om daarmee het gedrag en het werk van de Satan goed te praten, maar er is een oorsprong. Wat is nou dat ziften? Het heeft met de waarheid te maken. Dus Satan vraagt, wat is het motief? Denk u maar aan Job. De Heere zegt dat Job hem dient met alles wat in hem is. Dan zegt de Satan, ja, hij dient u. Maar dat is ook zijn voordeel. Je hebt hem beschermd. Hij heeft er een ontzaglijk voordeel van. Dient hij u werkelijk in dat opzicht dat hij u lief heeft? Dat is de vraag. Dat is de vreselijke beproeving die de Satan iedere keer weer geeft. Hoeveel bijbedoelingen hebben wij mensen niet? Welke voorwaarden stellen wij niet om God lief te hebben, om God te vertrouwen, om hem te dienen? En dan komt die Satan en die stort je in omstandigheden, zegt Jezus, die zo vreselijk zijn. Oh, er zijn heel veel ogenblikken dat je dat helemaal niet ziet. Dat je er helemaal geen vermoeden van hebt. Denk eens bijvoorbeeld als je lichaam heel sterk is. Als je helemaal je lichaam niet voelt. Als je de grote en de kleine vreugde om je heen kent. Als je op een gewone, goede manier slaapt. Mensen, wat een voorrecht. Je hebt mensen die kunnen slapen. Die altijd als ze willen kunnen slapen. Ze weten het niet. Hoe ze erdoor geholpen worden. Ik noem nu maar enkele dingen. Maar er kunnen veranderingen plaatsvinden. Waarin een mens zo gesift wordt. Waarin die steunselen wegvallen. Waarin een mens zo vereenzaamd wordt. Waarin de herinneringen aan de beste ogenblikken, aan de verkwikkingen, aan de goddelijke verkwikkingen, aan de verkwikkingen die mensen gaven en die men zelf mensen mocht geven, wegvallen en er zo'n barre eenzaamheid is, zo'n koortsachtige eenzaamheid, de kilte van de nacht, van de slapeloosheid, hoeveel mensen lijden daar niet aan, die niet meer in de rust kunnen inkeren, die met chemicaliën het hopeloos trachten te brengen, en dan, hoe alles wordt dan anders, en men roept, en men schreeuwt, en men zegt dingen op, en als men niet meer kan bidden, dan probeert men het onze Vader op te zeggen, en dan schijnt er wel eens licht te komen, maar er zijn ook ogenblikken dat het er niet meer is, en dan die vraag, die verzoekende vraag, God heeft maar een kleine wenk te geven. En engelen staan er. En er is verkwikking. Waarom is het er dan niet? Waarom is het zo ver? Het zift, de gemeente, van de Satan kan zo vreselijk worden. Er kan pijn zijn, nood, eenzaamheid, doodsangst, de zwarte nacht van wat de dood is, oh, de dood is voor de moderne mens zoiets verschrikkelijks. Vroeger werd het leven verlicht vanuit de dood. Toen wist men dat de dood een ingang was tot een nieuw leven. En nu is het voor velen, lijkt die dood niets anders dan een einde, een asgrauw einde, een plof, een val in het niets. Oh, en men moet dat zien, dat kan men zoveel malen van tevoren beleven, dat is het ziften, gemeente, het ziften van de Satan. En Die Satan gaat doen, die gaat je beproeven. Die gaat zeggen, waar houdt hij nou eigenlijk? Waar houdt zijn op stand? Op voorwaarden. Ja, je kunt God dien onder voorwaarden. En dan schijnt het alsof die Jezus zelfs bijvalt. Die tot de rijke jongeling zei, één ding is nodig. Verkoop al wat je hebt en geef het de armen. En de een heeft dit en de ander heeft dat. En hoeveel levensvoorwaarden, onherroepelijke, wat zeg ik, levensvoorwaarden, hoeveel geloofsvoorwaarden heeft een mens niet? En wat is God goed en wat zijn we ondankbaar dat we dikwijls niet zien hoeveel God ons geeft van deze verkwikkingen. En dan in zo'n enkele nacht, of je kan zitten bij een ander, je hoeft het nog niet eens zelf door te maken. Maar het wanhopig zitten bij een ander, bij het rochelende en reutelende ademhalen van de sterven, van de stervende, de angstige blik die niet ziet, waar niet meer toe doordringt, wat er gesproken wordt van oude heilige dingen, het vastgrijpen van die klamme, stervende hand om je heen, dat gebeente, die laatste wanhoop, o God, wie ben ik, dat ik hier vertegenwoordiger moet zijn van, ja, van wat, o gemeente, ik som maar wat op en u kunt het allemaal veel beter zelf zeggen als we ertoe komen. Ik wil alleen maar iets zeggen van wat hier in die tekst bedoeld wordt, van de Satan heeft u lieden zeer opgeëist om te ziften. Er is een vreselijke, moordende waarheid. En je probeert je te verzetten tot het laatste toe. En je wil zonder bijbedoelingen God dienen. En je wil lief hebben zonder bijbedoelingen. En je smeent het een heel eind te kunnen brengen. En de ene illusie naar de andere wordt je uit de handen geslagen. En het vertrouwen dat wijkt en het wordt doorzift. En de Satan is een analyticus en heeft zo'n vlijmscherpe intellect dat niemand, dat alleen de Heilige Geest zelf dit intellect kan weerspreken. En wat kunnen wij er tegen doen? Hoe weinig blijkt er dan vaak in ons te zijn? Satan heeft jullie de zeer opgeëist om te ziften. Maar, en dan volgt het, ik heb voor u gebeden. Staat eerst uw lieden, heeft uw lieden opgeëist, allemaal. En dan gebruikt Jezus daarna de enkelvoudsvorm. Ik heb, Petrus, voor jou gebeden. Niet meer voor uw lieden, dat ook, maar het gaat voor ieder apart. Dit kan niet en masse. Dit kan niet in een collectievum. Want je staat tenslotte in de doodsangst en het laatste alleen. Mens blijft alleen over. Jacob bleef ook alleen over bij de Jabok. Gemeente, dat is het. Alleen. En daarom zegt Jezus, ik heb voor jou gebeden dat je vertrouwen, je geloof niet ophoudt. Dat we zeggen, gemeente, wat een opgave heeft de mens. Wat dapper zijn we. Wat heb ik vaak u niet opgeroepen tot bekering, tot je inzetten voor het hoogste. En het klinkt heroïs en het moet ook en het is ook de eis van de prediking. Maar dat ziften, het is genade, het is een verkwikking, het zijn de engelen die gezonden worden. Er blijft niets over, gemeente. Als het doorgaat, als het alsmaar doorgaat, denk niet. Het is niet om de mens te kleineren, maar het is zo vreselijk. Je voelt de zuiging, je voelt het onweersprekelijk, vlijmscherp, analytisch intellect van de aanklager. De hele advocatuur er tegenover betekent niks. Zijn sofisme, zijn aanstellerijen, zijn bedekkingen, zijn kortom oneerlijkheid. Dat komt, is dan ieder mens verloren? Nee, zegt Jezus. Simon, Satan heeft u niet zeer opgeëist om te ziften gelijk de tarwe, maar ik heb voor jou gebeden dat je vertrouwen niet ophoudt. Is dat, heeft Jezus gedaan. Gemeente, dat is de prediking, dat is het evangelie. Om, te midden van al onze dapperheid en kracht en imponerende dingen en vroomheid en medemenselijkheid en liefde die zo belangrijk is. Toch de kern van het evangelie niet is. Het is buitenkant, hoe belangrijk ook, het is symptoom. Maar de kern van het evangelie, gemeente, dat is wat anders. En dat wordt niet door een tijdgeest aangetast. Dat is altijd, en het moet gesteld worden, juist in de tijden van de grootste vertwijfeling. Ik heb voor u gebeden. Wat is het bidden van Jezus? Oh, we hebben haast geen voorstelling meer van wat bidden is. Een smeken, een uitspreken, een vele woorden spreken. God alles zeggen, ja, ik weet wel, dat is bidden, bidden wat wij doen. En God dank als we nog kunnen bidden. Ons gebed kan soms in die uiterste sifting van de Satan kan ook ophouden. En is er dan wantrouwen? Je durft het niet uit te spreken tegenover God. Maar Jezus, wat is Jezus bidden? Het bidden van Jezus, dat is zijn leven, zijn daad. Dat is gaan staan onder de uiterste aanklacht van de Satan. Deze vlijmscherpe aanklacht. U en mij komen. Geen enkele wijze tegenspreken. Nee, misschien een glimlach vol verdriet. De Satan zegt het nog te gering. Hij versiert het eigenlijk nog om zelf niet door de man te vallen. Het is nog veel en veel erger. Jezus is daar gaan staan, waar alle aanklachten waren, waar alle misdaden, alle zonden, alle lafhartigheid, alle kleinmoedigheid, want dat is in diepste wezen de zonde. Waar het is, hij heeft het, hij is daar gaan staan en hij heeft het op zich genomen, zo op zich genomen, zonder enig eigen belang, zonder iets daarvan zelf gedaan te hebben. Dan gaat hij met het alles onder het oordeel God, want God is recht en God is rechtvaardig. Hij gaat onder het gericht Gods door, zonder tegenspraak. En daarom gaat hij aan het vloekhout. Daarom neemt hij de bezoldiging der zonde, de dood en de hel op zich, niet in het algemeen. Uw dood, mijn dood, uw hel, mijn hel. En dat neemt hij op zich en staat voor de Vader. Stort zijn leven uit. Sterft. Stort zijn bloed uit. Zijn eigen leven. En dat bloed, dat reinigt van alle zonde. En dat verbindt met de hemelse Vader. En dat verandert de toornige gezindheid van God over ons. Gemeente, kan het niet uitleggen. Kunnen het wel proberen. Maar dan kom je weer in die nederige categorieën van het intellect. Ik kan het alleen maar afkondigen. Dat is bidden. Zo heeft Jezus gebeden. Zijn bidden is verzoening, is lijden, is sterven, is bloed uitstorten. Dat is het. En het is tegelijk opstaan uit de doden. Kracht der opstanding. Er is er één die God gediend heeft om niet, geen enkele bijbedoeling, niet eens om macht over ons te hebben, niet eens om dankbaarheid van ons te ontvangen. Gemeente, misschien spreek ik een ketterij uit. Maar soms denk ik wel eens dat de hele eeuwigheid niet lang genoeg is om in te zien hoe groot de liefde is geweest waarmee Christus ons heeft lief gehad. Dat zelfs de eeuwigheid onze dank nog niet kan tonen. Maar dat kan een ketterij zijn. Hoe het ook zij, weet wat ik ermee bedoel. In alle gebrekkigheid uitgedrukt. Niet uit dank. Niet uit bijmotieven. Alleen. Alleen uit de liefde zelf. Die God is, waarom hij geschapen heeft. Oh, het is ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Ik heb voor u gebeden. Voor jou gebeden. Ik heb me ingezet, ik ben gestorven voor jou. Dat is mijn bidden. Opdat je vertrouwen niet ophoudt in de boze en kwade dag. Want broeders en zusters, je kunt nergens meer terechtkomen in deze wereld, in deze schepping, waar je alleen bent. Het betekent niet dat je ergens in de diepste verlatenheid terecht kan komen, waar geen voetstappen van Jezus zijn, en waar zijn aanwezigheid niet nog te ervaren is. Gemeente, dat is het. Het is iets, want als je het helemaal niet meer ziet, je bewustzijn niet, je, dan ook als je het niet meer weet, dan gaat het buiten je om. Er zijn mensen die met een grijns op hun gezicht sterven. En er wordt voor ze gezorgd. Ik zeg niet dat het een algemene genade is. Maar ik weet dat er een zeer particuliere zorg is, gemeente. Wat de kenmerken daarvan zijn. Ach, laten we er niet te veel in zoeken. Verlang je ernaar? Mis je God? Ik heb er wel eens meer over gesproken. Laten we daar niet uitgebreid over stilstaan. Bij stilstaan, want dan gaan we weer op zijpaden. Het is hier. Het is in die diepte. Is hij afgedaald. En waar je ook terechtkomt, nooit ben je alleen. En dat is een kracht, gemeente. Als je het niet meer beseft, kun je het toch beseffen. Dan is er toch een wonderlijke band die veel, die ligt niet meer in je bewustzijn en niet meer in je gevoel of hoe dan ook, maar is een geborgenheid. Er is een onaantastbaar bewaard worden. Ik heb voor u gebeden. Broeders en zusters, weet dat in die ogenblikken. Herinner, wordt eraan herinnerd. Dat als je het kwijt bent, het hangt niet meer van u en mij af. Hij, Jezus, zegt het. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat je geloof, je vertrouwen in God niet bezwijkt. En wat heeft dat voor gevolg? Ach, ik moet niet te lang maken. Nog een enkele opmerking over het laatste deel van de tekst. Ja, er is een verschil tussen geloven en bekeerd zijn. Er zijn altijd van die perfectionisten. Een perfectionisme is een heel gevaarlijk iets, gemeente. Weet u waarom iemand perfectionist is? Een idealist. om zich op een beperkt punt van na te gedragen, om nette manieren, onbewust hoor, het is allemaal niet zo kwaad bedoeld, maar onbewust, om dikwijls de werkelijke opgave uit de weg te gaan. En je kunt fanaat met iets bezig zijn en heel vergeten wat je werkelijk moet doen. Dat is ons perfectionisme. Dat ook met de bekering. Dan zeggen de mensen, je moet bekeerd zijn en anders is het niks en dan ben je verloren. Wel, nee, het is een onbijbels gepraat, gemeente, van geen nuance, van die nabouwen van wat er slaperig gezegd is. Er zit wel iets in. Maar het begint met geloof, met vertrouwen. En dat vertrouwen, daar is helemaal geen grond voor in jezelf. En als je blijft zoeken naar die grond in jezelf, dan vind je het niet. Maar dat ligt in hem. Ik heb voor u gebeden. En als dat nou in je leven komt, als je gelooft, en u weet wanneer dat er is, dat hoeft niet meer een voorstelling te zijn. Ik heb het meer gezegd, modern geloof is ook. Als je voorstelling tekortschiet om te kunnen aannemen dat God bestaat. Als je hem mist, gemeente. Als je hem mist. Als je die honger hebt. Dat verlangen. Als je een visioen vermoed hebt. Misschien niet gezien hebt. Waar je nooit meer van kunt loskomen. Ja, dan geloof je, maar dat is nog niet de voleinding. En dat is het geweldige, dat het doorgaat. Bij Petrus ook, het was nog zo krank, en hij gaat zijn Heer verloochenen en is bang. En toch geloofde hij, ook in zijn verloochening, ook in zijn lafheid. En er blijft hij niet bij. Het is om goed te praten, als ge eens bekeerd zult zijn. Komt vanuit dat geloof. Dat geloof is genoeg om zalig te worden. Het is niet voldoende om alleen maar te rekenen met zalig te worden, hoe belangrijk dat ook is. Er is ook dat andere, dat je eens bekeerd zult zijn. De dingen je hele leven een andere stand gekregen hebben. Een ander verlangen. Een ander doelwit, namelijk in God zelf. Wat kun je dan? Heb je macht gekregen, broeders en zusters, om anderen die in doodstrijd zijn, om anderen die op een verschrikkelijke manier door de Satan gezift worden, om die te versterken. Dat is de bedoeling van het bekeerd zijn. Je kunt bekeerde mensen zo gemakkelijk herkennen. Het lijkt zo moeilijk. Bekeerde mensen versterken hun aangevochten gelovige medebroeders en zusters die door de Satan begeerd zijn om te ziften. Ze herinneren die bekeerde, die broeders en zusters aan dat Jezus gebeden heeft. Dat is aan het kruis is gegaan, gestorven is, zijn bloed heeft uitgestort en ook is opgestaan uit de doden. Gemeente des Heren, ik heb maar wat dingen hierover gezegd, misschien wat kreten geslaakt, want dat kan een mens veel meer doen over de volheid van de Bijbeltekst, een woord van Jezus, ach, als de geest het wilde gebruiken, als een wenk, als een aanwijzing, opdat u het woord zelf hoort, dat de Heer Jezus gesproken heeft en spreekt. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 118, het 11e vers. Psalm 118, vers 11. Ik mag u wel verzoeken daarbij te blijven zitten. De zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.